Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
New Business Radio.
Let's Talk Business.
Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. In deze aflevering van Let's Talk Business gaan we in gesprek met Seerfood, een innovatieve speler in de wereld van catering en foodservice. Geen standaard buffetten of kant-en-klaar formules, maar maatwerk met impact. Seerfood ontwikkelt samen met klanten duurzame en toekomstgerichte cateringconcepten die verder gaan dan voeding alleen. Want ja, wat als je als catering niet alleen rekening houdt met smaak en gemak, maar ook met gezondheid, duurzaamheid en beleving. En hoe werk je als partner echt samen met organisaties aan hun maatschappelijke doelstellingen? Aan tafel bij mij zitten Stefano Taitini, CEO van Seerfood Nederland, Peter Vader, marketing- en duurzaamheidsmanager, en Shalane Kraaijema, International Head of Product and Concept. En met hen praat ik over verantwoord ondernemen en de kracht van co-creatie. En hoor je hoe ze samen met klanten duurzame, gezonde en inspirerende foodconcepten ontwikkelen. Luister mee naar dit uur van Let's Talk Business.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Fabienne de Vries.
En met een hele tafel vol gepassioneerde foodies.
Als ik het zo...
Goedemorgen allemaal. Ja, we gaan vandaag jullie bedrijf onder de loep nemen. We gaan het hebben over gezonde keuzes. Over welke markten daarin echt nog enorme vertaalslagen kunnen maken. Maar eerst maar eens eventjes kennis maken met Seerfood als bedrijf. En dan kijk ik even naar jou, Stefano, als CEO van Seerfood Nederland. Jij bent van oorsprong Italiaans.
Italiaans, klopt. Helemaal.
Wonend in België.
Ondertussen 6 jaar werk ik voor de groep, voor de Seerfood Groep. En de laatste 18 maanden als CEO voor de organisatie.
Ja, want we weten allemaal, ik denk dat het gros van Nederland, als je ze vraagt waar hou je van wat voor type eten, dat is Italiaans eten. Natuurlijk super belangrijk in de cultuur. Wat heb jij meegekregen vroeger over voeding?
Eten wat in het seizoen beschikbaar is. Verse pasta maken. Gebruik maken van eitjes die uit je eigen tuin komen. Dat zijn de basiszaken. Met elkaar rond de tafel zitten. Community bouwen.
Ja.
Dat zijn de belangrijkste zaken. Voedsel verbindt. Dat is wat we eigenlijk ook met Seerfood trachten te doen. Ja. Met alle concepten die we naar voren brengen.
Dat voedsel verbindt, dat is natuurlijk... evident, want we zitten het liefst met meerdere mensen aan tafel en eten. Die zelf pasta maken, dat vind ik dan wel een tijdrovend ding.
Dat gaat sneller dan je denkt hoor. Dat is heel makkelijk, want pasta maken is easy peasy. Zijn 3 ingrediënten.
En leuk om te doen.
Plus als je dat in een gezin doet, in een gemeenschappelijke settings doet, dan gaat de tijd ook snel. En je bent ook iets aan het doen wat leuk is.
Ik word gelijk geïnspireerd om zo'n rolapparaat aan te
zou het gewoon doen.
Ja, precies. Ja. En die eitjes in de tuin, iedereen moet kippen houden.
Dat is niet wat ik zeg. Iedereen die kippen kan houden en de tijd heeft om dat te doen, moet dat vooral doen. Wat voor mij belangrijk is dat als je dan toch voor kip gaat of voor een ei gaat, dat het duurzaam is, dat je daar de juiste keuze maakt als consument, zoals wij die maken als organisatie.
Ja, dat zit echt in jouw DNA om ook gewoon over die duurzaamheid na te denken.
Maar we zijn als Seerfood zijnde, we zijn onderdeel van een Italiaanse groep die in de jaren 50 opgericht is. En het is een coöperatieve organisatie. Dus vanuit dat DNA hebben we eigenlijk meer gekregen dat duurzaamheid, lokaliteit, investeren in lokale partners, investeren in de lokale boeren, de lokale economie, dat belangrijk is. Dat ons dat een voordeel geeft door die door te kunnen kopen wat er beschikbaar is. Hè, sowieso. En zo trachten wij ook in Nederland en in België, met het bedrijf, de 2 internationale landen waar we vandaag actief in zijn, om dat dagelijks te doen.
Ja, het bedrijf Seerfood bestaat langer.
1950.
Precies. In 2016 dus in Nederland gekomen.
Klopt.
Toen ben jij ook op de trein gestapt. Wat was jouw missie?
Ik ben in 19 op de trein gestapt als International Head of Procurement voor de internationale tak. En op een bepaald moment kreeg ik de vraag om iets te doen met duurzaamheid ook voor de internationale organisatie. En dan zijn we eigenlijk gestart samen met Nexo Project aan een lange termijn plan van oké, hoe kunnen wij onze organisatie verduurzamen op een manier dat die ook begrijpbaar is voor onze klanten en consumenten vandaag hier in België en Nederland.
Ja, precies. We gaan straks praten over wat dan de situatie eerst was. Mm-hmm. En wat we gewend zijn van de kantines en de bedrijfslunches. Mm-hmm. Eerst nog even kennis maken ook met Pieter Vader. Je bent marketing- en duurzaamheidsmanager. Ook met de paplepel ingegoten om na te denken over voeding en duurzaamheid.
Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
Hoe ging dat dan bij jou thuis?
Thuis ben ik opgegroeid in een gezellig, mooi gezin met een zus en een vader en een moeder. Maar ik kan me ook herinneren dat ik kom van oorsprong, mijn vader komt uit Zeeland. En daar kwam ik ook gewoon in de weekenden of op vakanties kwam ik op de boerderij. En dat heeft voor mij altijd wel een bepaalde impact gemaakt. Om dat leven, dat boerenleven te zien van dichtbij.
Ja, en dicht bij de dieren ook daarin te zitten.
Ja, dieren en suikerbieten en gewoon het leven.
Ja, nou heb jij niet altijd in de food-industrie gezeten?
Klopt, ik heb van oorsprong toerisme gestudeerd. Ik heb wel mijn carrière, ben ik begonnen bij Stay Okay. Een keten van hostels. En daarna ben ik eigenlijk meer de marketing ingerold. En met name dan in de museale sector.
Ja, en wat de museale sector?
Ja, dus een Naturalis, een hele bekende bijvoorbeeld. Of ja, hier Beeld en Geluid zitten vlak om de hoek. Is ook een museum.
En wat spreekt jou aan in deze food sector?
Impact maken eigenlijk. Dus hiervoor heb ik 5 jaar bij MSC gewerkt. Het keurmerk voor duurzame vis. En food services zelf, horeca, is eigenlijk om dat te bewerken, om het zo te zeggen. Om daar transitie te maken, om daar impact te maken. Zijn cateringbedrijven eigenlijk heel interessant. Dus grotere bedrijven, omdat een IKEA die verkoopt zijn kabeljauwburger bij wijze van met het MSC-keurmerk.
Ja.
Maar dat gaat dan wel gelijk om grote aantallen. En
Ik kan me voorstellen dat het heel bevredigend is als je gewoon inderdaad met grote bedrijven, grote aantallen, dat je ook echt dat verschil kunt maken.
Ja,
dat geeft een kick.
Ja, zeker.
En je houdt van lekker eten.
Uiteraard.
Ja.
Uiteraard.
Leuk om mee te werken. Dan Shalane.
Ja.
Welkom ook.
Dankjewel.
Jij bent International Head of Product and Concept. Super lekkere titel.
Ja,
vind ik dat.
Heel lekker.
Ja, klinkt heerlijk. Jij hebt een militaire opleiding gedaan.
Ja, nou ja, dat was een heel kort uitstapje in het verleden inderdaad. Vanaf mijn 16,5 tot ongeveer mijn 18e. Maar ik werkte daarvoor al in de horeca. En mijn passie en ambitie ligt daar ook echt gewoon. Die tijd in Defensie heel leuk. Maar mijn hart klopte toch echt van horeca.
Ja.
Ik ben ook eigenlijk, wat ik zeg, vanaf mijn 15 in de horeca begonnen en daar nooit meer uitgegaan. Dus eten, drinken, beleving, hospitality, samenkomen.
Ja.
Dat zit op dat vlak in mijn DNA.
En dat maakt al die punten die jij noemt, maakt een concept.
Absoluut, ja.
Van welk concept krijg je de kriebels?
Oeh. Ja, dat is een hele goede vraag. Het concept Essentials, wat we gelanceerd hebben onlangs, daar ben ik heel erg trots op. Zeker omdat we daar een award mee hebben gewonnen.
Ik wou net zeggen, daar hebben jullie een prijs mee gewonnen. Daar gaan we later nog over spreken. Ja. Maar ik wil weten, jij komt een kantine of een horecabedrijf binnen. Je ziet dingen en je denkt, oh nee.
Ja.
Wat zijn die dingen?
Oeh. Ja, wat zijn die dingen? Als ik binnenkom in een hele steriele omgeving waar geen beleving is. Ik kom uit een hele dynamische wereld. Ik kom bij Laplace vandaan. Daar wordt gegooid met groenten, bij wijze van spreken. Daar wordt herrie gemaakt. Daar is beleving. Daar is passie. En als ik binnenkom op een locatie...
Gooi met groente.
Ja, dan komt hij er ook ineens uit.
Nee, dat is wel moddig af en toe.
Ja. Passie is voor mij het allerbelangrijkste.
Maar Laplace heeft een enorme transitie gemaakt.
Absoluut. Ja.
Door echt ook met nou ja, goede producten te werken. En de hele beleving is heel... Alles met hout en groen en weet ik wat. Dus daar krijg je niet de kriebels van.
Nee, ik krijg echt kriebels van...
ziekenhuiskantines.
Ja, ziekenhuisgevoel. Ja, maar
daar
ook,
krijg ik de kriebels van.
Voornamelijk medewerkers die niet uitstralen waar ze voor staan. En dat is wat wij proberen als cheerfood zijn. Om die medewerkers echt mee te nemen als ambassadeur.
Ja.
We noemen ze ook cheerfoodies.
Dus ja, precies. Ik hoor jou zeggen... Cheerfood, dat is dus op zijn Italiaans uitgesproken. Want cheers, C-I-R, staat voor. Kijk jou weer even aan, Stefano. Ja, ik dat staat...
Cheerfood staat voor Compagnia Internazionale di Ristorazione.
Ja, coöperatieve Italianen.
Di Ristorazione.
Italiane di Ristorazione.
Ristorazione.
Sì.
Buongiorno.
Buongiorno. Belangrijke, want ik noem net ziekenhuiskantines, maar wat natuurlijk ook echt wel aan de orde van de dag is, begin vroeg, zijn de scholen, de opleidingen en dergelijke. Dat is ook een hele belangrijke pijler binnen jullie klanditie.
Klopt. Vandaag, als je kijkt naar ons marktsegment, zijn we voor 40%, nee, voor 60% nog in de schooling bezig, in education. In de verschillende segmenten, zowel mbo, hbo als uni. En ondertussen 40% in BNI, zowel in white als blue collar.
En dat was toen
white collar en blue collar. White collar is alles wat consultancy is of bureau. Mensen die op een bureau werken. En blue collar zijn de werkers.
Ja. En wat onderscheidt jullie dan van andere cateringbedrijven? Of je kan het niet eens cateringbedrijf noemen. Het is meer dan dat. Hoe zou jij dat omschrijven, Stefano?
Ik denk dat we vandaag echt een duurzame organisatie zijn. En duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Want vaak wordt duurzaamheid gewoon genomen als één punt over sustainability, over de juiste groente komen. Maar bij ons kijken we in 360 naar duurzaamheid. Dat gaat over hoe dat we aan voeding doen, hoe dat we met de mensen omgaan, hoe dat we met de klant omgaan, dus luisteren naar de klant. Het is customer centricity, die voor ons belangrijk is, naar de klant luisteren, die KTO's doen. Klanttevredenheid onderzoeken constant om te leren wat we moeten verbeteren, hoe dat we verder kunnen gaan. Operational excellence, zorgen dat we efficiënt zijn, dat we goed zijn, dat we daardoor ook de kosten kunnen drukken. Dit zijn verschillende punten die ons anders maken dan de anderen. We zijn klein, we zijn agile. We kunnen tailor-made producten maken voor onze klanten. En dat zijn zaken die je merkt bij de grotere bedrijven die meer standaard zijn. Die eigenlijk niet meer kunnen wat wij kunnen vandaag.
Ja, precies. Dat snel kunnen, dat wendbare. Even de facts en figures, want waar zitten jullie?
In Nederland.
Ja.
Vooral rond Randstad vandaag de dag.
Meerdere vestigingen.
Meerdere vestigingen. Een 20-tal locaties vandaag. In de verschillende segmenten, like je zegt dat. De uitbreiding voor de toekomst is blijven investeren in de segmenten waar we goed in zijn uit het verleden. En dat blijft universiteiten en HBO en MBO. Dat blijft zo. En vooral ons nu richten op partners en bedrijven die dezelfde duurzaamheidsvisie hebben als ons. Want dat is heel belangrijk. Wat we nu gaan doen is...
En wat is die visie? Wat is echt het doel? Los van efficiëntie.
We zijn een purpose-driven organisatie. Hè. Dus wat Pieter zegt, impact maken elke dag weer. En dat gaat gewoon om ervoor te zorgen dat je lekkere voeding maakt, lekkere maaltijden maakt, doordacht. Zorg dat elke plate that we serve, hè, dat dat een betere stap is, of een eerste stap is naar een betere wereld en een gezondere levensstijl voor de personen die bij ons komen eten. Dat is eigenlijk wat we willen doen. Dat gaat heel ver.
Pieter, wanneer is de impact gemaakt? Je wil impact maken. En wanneer is dat voor degene die het beleeft, is dat gemaakt?
We hebben eigenlijk dus twee soorten gasten eigenlijk. We hebben natuurlijk onze opdrachtgever. Dus dat is een universiteit, een bedrijf. En we hebben natuurlijk de gasten daarvan. En dat zijn twee werelden die het eigenlijk met elkaar te maken hebben uiteraard. Maar je wil eigenlijk bij beide impact maken. Je wil... de impact voor de gast is dat hij lekker eet, dat hij tevreden is, dat hij gezond eet, dat hij ook een mooie beleving heeft met het eten, dat hij met elkaar eet. En dan heb je impact bij de bedrijven voor wie je de opdrachten uitvoert. En dat is, ja, dan heb je het over impact, heb je het over klimaat, heb je het over CO2, maar heb je het ook over omzet of dat soort zaken.
Ja. We gaan straks verder praten, met name ook over ja, wat bepaalt nou de keuze voor goed eten, maar ook waar zit hem die duurzaamheid in? Blijf luisteren.
Dit is New Business Radio.
Let's Talk Business.
Wij zitten nog steeds aan tafel met Cheerfood. Cheerfood. we gaan het hebben over duurzaamheid. Want thought leadership, dat is eigenlijk het... Dat eigenlijk het leiderschap gewoon altijd in de eerste instantie vanuit een duurzaam oogpunt moet gaan. Wat doen jullie daar aan? Ik zie dat jij een armbandje om hebt, Pieter.
Ja, klopt.
Een heel mooi speciaal armbandje. Leg eens uit.
Het is een bandje van 4Ocean. En het is gemaakt van plastic afval uit de oceaan. En het staat symbool eigenlijk voor het verwijderen van afval uit de oceaan. We hebben onlangs een initiatief geïnitieerd met 4Ocean. Waarin we dus eigenlijk die organisatie hebben ingeschakeld om 50.000 pond afval uit de oceaan en ook de rivier te verwijderen.
En daar armbandjes van te maken?
Ja.
En voor wie zijn die armbandjes?
Voor iedereen, maar we verkopen ze uiteraard ook aan onze gasten. Mm-hmm. Maar het is gewoon...
En wat gebeurt er met dat geld?
Dat geld, dat is eigenlijk een onderdeel van de partnership die we hebben met 4Ocean. Dus we zien het echt als een partnership. En ik denk dat dat ook een heel mooi voorbeeld is van... We hoeven dit niet te doen.
Maar de klant in dit geval het bedrijf, koopt die bandjes op.
Wij kopen de bandjes en wij stellen ze te koop in de locatie. En als je zo'n bandje koopt als klant, dan help je eigenlijk 5 kilo plastic uit de oceaan te halen.
Ja, want volgens mij is dat sowieso een doel, hè? Om te kijken of de food service die jullie bieden aan bedrijven, om die plastic neutraal te maken, ja, naar zero.
Niet alleen plastic neutraal, maar op alle vlakken zo laag mogelijk of zo dicht mogelijk tegen de zero te gaan. Hè. We weten sowieso dat als je naar duurzaamheid kijkt, dat je een CO2-neutraliteit er nooit geraakt, omdat je altijd CO2 hebt. Hè. Dus die zullen we altijd moeten gaan afkopen. Maar waar het hier om gaat vooral, is onze verantwoordelijkheid nemen in de totale keten. En wat je ziet dat, en ik zei er straks, duurzaamheid wordt vaak een heel kleine blokjes gestoken. En voor ons zeggen we gaan over het totale spectrum van onze verantwoordelijkheid kijken. Oceaan, waarom? Omdat wij weten vandaag dat die plastic in de oceaan ervoor zorgt dat er microplastics zitten in vis. En aangezien dat wij gezonde voeding willen geven, willen we eigenlijk geen vis met microplastic. Dus we nemen ons daar de verantwoordelijkheid om die plastic uit de oceaan te halen, om te zorgen dat de biotoop, zowel de oceaan, maar ook het land en de landbouwers waar we mee werken, die pesticiden vrijwerken vaak, hè, dat we gewoon gezonde voeding aan een gezonde aardbodem kunnen geven. Want als je dat niet hebt, kan je nooit gezonde voeding hebben.
Nee, het is natuurlijk heel creatief om daar dan een armbandje van te maken. Hoe wordt daarop gereageerd? Is dit onderdeel van het concept?
Ja, positief wordt erop gereageerd. Mensen moeten er wel soms wel even aan wennen, maar ik probeer het ook vanuit een persoonlijke perspectief te vertellen intern. Dus we hebben laatst een kick-off sessie gehad. En ik ben zelf heb ik veel gereisd, onder andere in Indonesië en Thailand. En als je daarover in gesprek gaat met je collega's en je refereert zeg maar aan al dat plastic afval wat je daar op die stranden ziet, dan wordt het in één keer tastbaar voor mensen. Dan denken mensen, dit is een groot probleem. Daar moet eigenlijk iets aan gedaan worden. Dus als je het persoonlijk maakt, als je zegt van, er is iets aan te doen, want dat is het gewoon. Het is een probleem, maar het valt op te lossen.
Ja. En het idee is dus eigenlijk dat als je dan bij je bedrijfskantine komt of een lunch, dat je mensen ook op die manier bewust maakt van, hey, het vis wat ik nu op mijn bord leg, daar zit een verhaal achter.
Ja, dus en, dat.
Ja.
Dus het sluit aan in onze 5-pillar procurement strategy, waarom we gezegd hebben, we willen een zo duurzaam mogelijk assortiment hebben. En dat is vaak heel moeilijk, want we merken dat internationale tenders, dat iedere organisatie wel een andere kijk had op duurzaamheid. Op een bepaald moment moesten we 24 verschillende soorten koffie in ons assortiment hebben, omdat één persoon een organic koffie wilde, de andere een iets gecertificeerde, de vierde wou een fair trade koffie, enzovoort enzovoort. Mm. En dat was eigenlijk niet te managen. Dus als je dan kijkt naar operational excellence, maar ook naar duurzaamheid, heeft dat geen zin om zoveel verschillende facetten van een product te hebben. Dus we hebben dan gezegd, we gaan dat omvormen. Wij gaan zorgen dat onze klant zich geen zorgen moet maken over duurzaamheid. Wij gaan die verantwoordelijkheid nemen en wij gaan investeren in het meest duurzame assortiment dat vandaag beschikbaar is op de markt. En dat doe je niet van vandaag op morgen. Daar zijn we nu 4 jaar aan het werken. Ondertussen, dit jaar moet 65% van alle ingrediënten die dat we hebben passen in een van de 5 pillar luikjes. En dat is of organic zijn, of een trade label hebben, of een duurzaamheidslabel hebben, of uit een lokale organisatie komen, of vegetarisch of vegetarian zijn. Als het daarin past, dan wil dat zeggen dat je al duurzamer bent dan de rest.
Ja, er zijn best wel veel verschillende vormen van duurzaamheid die je dus waar je rekening mee kan houden. Hm. Gaat dat ooit samenkomen dat het alle 5 die elementen bevat? Dat je en organic en fair trade en lokaal en zo.
It doesn't make sense.
Nee.
To have them all in one. Onze koffie bijvoorbeeld is wel fair trade en organic en wordt lokaal geproduceerd door een heel kleine speler in Gent. Daar lukt dat wel. Maar er zijn heel veel producten waar dat niet kan. Wat je vaak merkt is in een wereld waar duurzaamheid belangrijk is, dat je een lokale boer neemt die heel duurzaam bezig is, maar die misschien niet het geld wil investeren om zijn dieren 1 of 2 sterren beter leven te laten certificeren. Want alles moet gecertificeerd worden. En zo noemen we onze thee.
Ja. Over die certificering gesproken, jullie hebben een Ecovadis. Wat is dat? Wat houdt dat in? Een Ecovadis certificering?
Het is eigenlijk een certificaat. Het is een organisatie die al je beleid, je processen, je acties doorlicht op basis van een aantal pilaren.
Mm-hmm.
Onder andere ethiek, maar ook inkoop. Dus hoe ga je om met je mensen? Hoe ga je om met je inkoop? En we worden daarin door een externe organisatie geaudit. We worden daarin bijgestaan door Next Year Projects. En we zijn heel trots op dat we het hoogste certificaat hebben, platinum.
Ja, dat komt makkelijker binnen bij bedrijven natuurlijk.
Sowieso, want je ziet dat eigenlijk is het Ecovadis certificaat de tegenhanger van het B Corp certificaat. Ja. B Corp is echt gemaakt business to consumer. En Ecovadis is het certificaat dat eigenlijk ongeveer dezelfde maatstaven neemt, maar dan business to business.
Ja. Het mediterraans dieet als kompas voor gezondheid en planeet. Het is nu officieel bewezen dat het beste dieet is. Wat houdt dat in, het mediterraan dieet?
Ja, het mediterraan dieet, het probleem wat wij af en toe hebben, omdat we natuurlijk Italiaanse roots hebben, is dat de meeste mensen denken pasta, pizza, focaccia. Waar het mediterrane dieet voor ons eigenlijk voor staat, is niet alleen eten en drinken wat puur gezond en een betere levensstijl creëert voor iedereen. Maar voornamelijk ook het sociale aspect wat daarin zit. Hè? Als je denkt aan Italië, dan denk je aan een grote tafel met een kleed en champagne en glazen en wijn en lekker puur eten wat vers uit de zee komt of van het land. En dat is wat wij met name met het mediterrane dieet ook willen creëren. Dus het gaat niet alleen over eten en drinken, maar voornamelijk ook over de passie die erachter zit en het sociale interactie die erbij komt kijken. Ja,
maar dat heeft een enorme vlucht volgens mij genomen. Ja. Waar we vroeger vanuit functioneel eten en op 6 uur aan tafel met de aardappels en de groenten en een stuk en een gehaktbal. De hele beleving door alle restaurants en dergelijke, is dat sowieso veel belangrijker. Tenminste, ik merk het zelf als ik met vriendinnen of zo een avondje uit eten. In mijn eerste gedachte is nog wel, wat ga ik koken? En anderen zeggen, joh, we doen gewoon allemaal een paar hapjes en gezellige fles wijn op tafel. En het gaat om het gesprek aan tafel. Dat is een. Zie jij nog meer trends en veranderingen in hoe wij eten beleven?
Ik denk dat voornamelijk na de coronaperiode is dat heel erg veranderd. Dat is tenminste wat wij zien. En inderdaad wat je net zegt, het samenkomen, de verhalen vertellen met elkaar. Maar voornamelijk de concepten die wij nu ontwikkelen, daarin zie je ook vanuit de vraag van onze opdrachtgevers. Hoe kunnen wij er nou voor zorgen dat mensen weer terug naar kantoor komen en die sociale interactie weer vinden met elkaar? En dat is met name een van de belangrijkste trends die wij terugzien. Om mensen te stimuleren om weer samen te komen, samen gezond te eten, samen te lunchen, samen te genieten. Ik denk dat dat een van de belangrijkste punten is.
Ja, want jullie concepten scoren eigenlijk dat er 200% meer mensen weer terug naar de lunchtafel komen.
Ja.
Hoe werkt dat eigenlijk nu met het hybride werken? Want dat is ook wel een manier van werken die bedrijven ingevoerd hebben en waar ze content mee zijn. Dat vanwege ook niet iedereen allemaal op de weg meer. Gewoon efficiënter kunnen werken vanuit huis in de afwisseling met wel sociale verhaal aan tafel. Jullie doelstelling is eigenlijk: kom allemaal alsjeblieft weer gezellig naar kantoor.
Ja.
Lopen jullie daar tegenaan bij bedrijven?
Nou, dat ik denk in de beginperiode van toen corona afliep wel. Maar we zien toch steeds vaker dat mensen toch weer terugkomen naar kantoor. Sterker nog, het laatste concept dat wij geïntroduceerd hebben, daarin hebben wij gezien inderdaad een stijging van bezoekersaantallen. Maar het mooie daarvan is dat de medewerkers van onze opdrachtgevers speciaal terugkomen voor het lunchmoment.
Ja.
En dat maakt het natuurlijk ook wel heel erg bijzonder.
Ja. Als we nog even blijven bij de duurzaamheid, want we komen zo meteen nog verder over eten te spreken bij de concepten. Voedselverspilling bijvoorbeeld. En wat kunnen we daarmee? Hoe gaan jullie daarmee om?
We werken samen met Orbisk. Dat is een organisatie die slimme kliko's plaatst.
Slimme
kliko's.
Ja?
AI-gestuurde kliko's. Je maakt een foto eigenlijk van een tray met afval. Die scant dat. Die berekent ongeveer wat je hebt weggegooid. Dat wordt gemeten en je krijgt eigenlijk op dagbasis een rapportage van wat heb ik weggegooid in de keuken.
Dus dan kan je slimmer inkopen.
We kunnen slimmer inkopen. We kunnen zorgen dat ons productieproces aangepast wordt. Hè. Want wat we zagen vaak, hè, omdat we een cateringorganisatie zijn en eigenlijk maar van maandag tot vrijdag werken, is dat we een hoge piek hadden op vrijdag van afval.
Mm-hmm.
En daar hebben we nu aan gewerkt. En we hebben denk ik in het eerste jaar is ons afval, ons waste, verlaagd met 34%.
Ja, dat is een mooie score. Maar wat is de reden waarom het dan op vrijdag meer... Heeft niemand meer trek om vrijdag?
Ja, omdat je zit met beperkte THT, beperkte houdbaarheid van je producten. En mensen dachten daar gewoon niet over na. En dus door hun gewoon inzicht te geven in cijfers, cijfermatigheid, om daar goed te onderbouwen, zijn we anders gaan processen. We hebben die producten anders gemaakt. We hebben het concept een stuk aangepast. We hebben de assortimenten aangepast. Om gewoon zo duurzaam mogelijk te zijn. Ook op afval.
Ja. Nou, we gaan straks verder praten over welke keuzes we dus in ons brein maken. En hoe belangrijk eigenlijk vitaliteit op de werkvloer is. Blijf luisteren.
Let's talk business op Nieuw Business Radio.
Ja, laten we eens even gewoon ook lekker over eten. Eten en concepten en welke... Wat bepaalt in ons brein wat we kiezen? Kijk, jullie schotelen het voor. Maar dat is dan van het land. Dat is lokaal. Dat is duurzaam. Dat is vers bereid. Nou, dan hebben we een soort all-you-can-eat situatie. En we gaan ervan uit. Het bedrijf heeft het allemaal fantastisch voor elkaar. Je komt in een walhalla van eten terecht op de werkplek of op school. En dan moet je nog de keuze maken. Wie van jullie weet hoe dat in het brein van de mens werkt?
Ja, waar het met name om gaat is een stukje verleiden. Als je in een restaurant binnenkomt lopen en je ziet vers, je ziet kleuren, je ruikt de geur van, ik noem het altijd maar een verse appeltaart, want dat refereert naar thuis. En je ziet mensen die gepassioneerd ergens achter staan en iets voor jou willen doen.
Ja.
Dat is wanneer je een keuze gaat maken. En wat wij steeds vaker terugzien is dat het stuk personaliseren belangrijker wordt. Hè? Dus wij willen niet de keuze bepalen voor onze gasten. Maar de gasten mogen ook hun eigen keuze daarin geven. Allesomvattend is het toch het stukje verleiden.
Ja.
Dat is het allerbelangrijkste.
En dan is het natuurlijk heel geeft een luxe gevoel als daar iemand vers mijn spiegeleitje staat klaar te maken. En dat ik zelf kan bepalen of er wel of geen kaas op wil, bijvoorbeeld.
Ja.
Dus dat verleiden, dat is maar de keuze vanuit het brein. Ik kan me voorstellen, ik heb gehoord ergens dat wij geprogrammeerd zijn vanuit de overleving om voor zoet en vet te kiezen. Ja, en ik kom nog steeds op heel veel plekken waar al die sausijzenbroodjes en muffins allemaal nog steeds te kiezen zijn. Kun je dat beïnvloeden?
Ik denk dat je dat 100% kan beïnvloeden. En met name door het verhaal ook te vertellen en de impact daarvan te vertellen. We zijn een spoor, een weg ingeslagen waarin we het mooie voorbeeld van dat sausijzenbroodje. We bieden het standaard sausijzenbroodje aan, maar daarnaast een betere variant. En daarbij geven we ook de impact aan. Wat doet dit andere sausijzenbroodje nou met jou als persoon zijnde?
Hoe geven jullie dat aan dan?
Nou, door middel van bijvoorbeeld de scores aangeven, de voedingswaarde, de CO2 die erachter hangt en wat de impact daarvan is als je het reguliere sausijzenbroodje zou nemen. Maar wat het ook is de impact op een ander gebied. Hè. We spraken net over 4Ocean bijvoorbeeld. We kennen allemaal de schildpad met de netten om zich heen en die gewoon gevangen zit in zijn eigen plastic omgeving. Mm-hmm. Het is een emotie. En mensen beïnvloed je door emotie te vertellen. Door te laten zien, oké, waarom moet je de keuze maken voor dit product?
Ja, op zich inderdaad een interessante benadering. Dat als je die twee sausijzenbroodjes naast elkaar hebt liggen. Ja, ik denk dat het toch nog wel een pittige verleiding is. Om dan toch voor die vleesvariant te gaan. Maar dan heb je dus ook een plantaardige variant ernaast staan.
Ja,
en dan
zeker.
Geef je de scores aan. Want daarnaast. Is het dus ook, je hebt enerzijds te maken met wat de gebruikers willen. Je hebt te maken met wat de klant daarin aangeeft. Dus ook de visie van het bedrijf waar jullie mee werken. En jullie eigen visie. Wat zijn daarin de uitdagingen?
De uitdagingen zijn met name dat wat onze consument wil, dus wat onze klant wil, staat vaak haaks op wat de opdrachtgever van ons wil. Een heel simpel voorbeeld. Als we kijken naar onze eigen visie. 5 pillar, gezond, meer plantaardig. We hebben een opdrachtgever zitten in het noorden van het land. Nou, dan moeten we niet beginnen over plantaardig. Want die is trots op zijn boer. Die wil alles wat betreft vlees. En die stimuleert die boeren. En waar wij dan voor zorgen is dat het vlees wat we daar hebben liggen ook een beter leven keurmerk heeft. En zo proberen wij dus ook in te spelen op die verschillende behoeften.
Ja. Denk ik ook gelijk aan duurzaam. Als het een beter leven heeft, is het ook duurder. Dus dat moet dan ook weer aan het bedrijf verkocht worden.
Ja.
Hoe doen jullie dat? Hoe ga je daarmee om met die discrepantie?
Nee, dat is wat ik zei. Je hebt de cost of food. En wij trachten door onze operational excellence echt als organisatie minder kosten te maken. Hè. Door efficiënter te zijn, hebben we daar minder kosten die we dan kunnen investeren in betere maaltijden, betere voeding.
Ja, en voel je dan ook de verantwoordelijkheid? Het is ook algemeen bekend dat duurzaamheid voor een betere planeet zit hem ook in minder vlees bijvoorbeeld. Nou, zo'n klant wilde vlees. Maar dat je dan een tweedaags vleesdag mag. Maar dat er maar 2 dagen vlees bijvoorbeeld
wij is. Zijn als organisatie, en dat is een van onze duurzaamheidspilaren, het Eat Lancet Diet. Dat we uitbrengen. En het Eat Lancet Diet is een dieet dat eigenlijk gecombineerd of gemaakt is door 19 professoren wereldwijd. En dat is een dieet dat goed is voor de natuur en voor de mens. De dieet zegt eigenlijk dat je terug moet gaan. Niet moet denken aan de schijf van 5. Ik weet dat ik in Nederland heel moeilijke dingen aanraak.
Nee, maar de schijf van 5 toch nog best wel. Ja, je kan hem invullen hoe je wil.
Hoe je wil. Maar hier gaat het eigenlijk om dat als je naar een bordvulling kijkt, dat 50% groente is, 25% fibers zijn en 25% proteïne zijn. Maar die moeten niet dierlijk zijn. Dus eigenlijk ga je terugschalen naar, als ik kijk naar de oude cateringcontracten die we afsloten, dan stond erop dat de proteïne minimaal 180 gram moest zijn. Vandaag zijn we al zover om
200.
Ja, 200 of 180 gram. Maar daarvan zeggen we vandaag, als je eigenlijk naar 75 gram proteïne gaat, dierlijk, is dat eigenlijk voldoende.
Oh.
Het allerbelangrijkste blijft, Fabienne, dat het lekker is. Want we horen heel veel, hoe verleid je mensen? Het moet gewoon lekker zijn.
Ja.
En dat is voor ons belangrijk. En daarnaast moet je in je supply chain een goede supply chain hebben die je helpt, die ook kan leveren wat je nodig hebt als organisatie. Hè. Vandaag werken we met Stigro Food Group, 70.000 artikelen die ze vandaag hebben. En daar kunnen we echt heel veel informatie uitputten, want we krijgen van hun op maandbasis een maatschappelijk verantwoord ondernemer rapport. Waarop we kunnen volgen, wat hebben we gedaan aan zout, wat hebben we gedaan aan suikers, wat hebben we gedaan aan lokaliteit, wat hebben we gedaan aan duurzaamheid. Dus we volgen dat echt ook nog wel nauwlettend op.
Nou, jullie hebben een cultuurprijs gewonnen. De nieuwe Lunch Cultuur Award. Die is voor het eerst uitgereikt aan jullie. Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Uitgereikt bij Koppert Kress in Monster. Waar professionals uit voeding, zorg, onderwijs samenkwamen rond dus thema's als gezondheid, duurzaamheid en innovatie. Waar is het voor bedoeld eigenlijk?
Dit is eigenlijk bedoeld om een statement te maken in de food business. We zijn allemaal bezig met eten en drinken omdat het een trend is. Maar ondertussen willen we toch allemaal wat anders. En dan praat je weer over het nudging, verleiding en dergelijke. De nieuwe lunchcultuur staat er eigenlijk voor om ons weer bewust te maken. Wat stoppen we nou eigenlijk in ons lichaam? En wees daar bewust van. En nou wordt in dit geval als voor ons een hele mooie bekroning dat wij onderweg zijn naar een goed doel. We volgen het juiste pad. En het is voor ons ook een hele eer dat we deze eerste award hebben kunnen ontvangen daarin.
Ja, wat was het juryrapport? Weet even jullie dat nog?
Ja, ze vonden onder andere dat we het ingezonden stuk, dat het met heel veel passie was geschreven.
Het stuk. Jullie hebben iets.
Je moest een nominatie insturen.
Ja.
En wij werden eerlijk gezegd ook wel gevraagd om iets in te sturen. Dus als ik kijk naar de award en hoe die in het leven is geroepen, daarbij was ook die sociale component heel belangrijk. Dus het leek wel alsof die award eigenlijk in het leven was geroepen voor ons. Zo heb ik dat deels ervaren. Omdat wij hebben natuurlijk dat mediterraanse dieet als kompas. Waarbij het dus meer gaat over dan alleen eten. Het gaat over het betekenis geven aan eten. En het dus samen opeten. En
weten wat je eet.
Ja, en dat en dus groenterijk was een heel belangrijke component. Maar ook het samen eten. Dus de lunchcultuur eigenlijk. Dus de naam zegt het natuurlijk al. Dus
ja,
het samen eten met elkaar. Maar ook gezond eten is een cultuur. Het is een keuze. Dus het gaat om de lunchcultuur. Dus dat gaat ook om, ja, wat vind je.
Nou, wat kies je buurman? Ik kan me echt heel. Ik denk dat we allemaal wel de situatie herkennen. Dat je met je treetje in zo'n kantine staat. En dat jij dus zin hebt in vettig of in misschien wel een warme maaltijd. Dat je, terwijl iedereen neemt dan heel keurig een bakje salade. En een stukje en een toastje of een brood erbij. En dat je denkt, ja, maar ik heb gewoon zin in die bak met pasta die daar staat. En dan moet je best wel. Want het gedrag is natuurlijk ook aanstekelijk. Dus dat.
Dat als je kijkt naar nudging technieken, waar we het net even over hadden, dat gaat gewoon in op de psychologie. Dat is gewoon psychologie. Dus dat kan zijn, heel simpel, het meest gezonde gerecht vooraan zetten.
Ja.
De snack niet van tevoren alvast frituren, maar op aanvraag frituren. Drempels opwerpen. Maar de sociale component is ook belangrijk in nudging. Dus de meeste mensen kiezen voor. Dat is eigenlijk deels mijn andere vak, marketing. Dat is natuurlijk het beïnvloeden van je gast.
Van het gedrag.
Maar beïnvloeden klinkt misschien negatief. Het is positief
sturen.
Positief sturen. En het besef erbij is ook dat het langer termijn is. Dit is ook wat we samen willen doen met onze partners.
Ja, want we zijn ook gewoontedieren.
Het is gedragsverandering.
Precies.
En het is altijd verleidelijk om te gaan voor die ongezonde snack. Maar stiekem, diep van binnen, willen we eigenlijk die gezonde keuze maken.
Ja. Belangrijke pijler voor jullie is dus die scholen, middelbare scholen, universiteiten, om daar eigenlijk het al in de kiem te smoren of aan te pakken. Zijn jongeren makkelijker te bewerken? Of zijn ze gevoelig? Ze zijn denk ik wel gevoeliger voor concepten.
Ze zijn heel gevoelig voor trends. Als je via social media opent, en dan met name TikTok. Denk aan de pistache Dubai reep.
Ja.
Jongeren zijn heel erg beïnvloedbaar voor bepaalde trends. Die ook. Het is niet voor niets een trend. Wat ons betreft is educatie wel een makkelijkere manier om te sturen. Omdat je gewoon mee moet gaan in dat geval met die trends. En daardoor trek je uiteindelijk ook de jongeren aan.
Ja, en op die scholen, wat doen jullie daar? Wat voor een type concept ligt daar?
Wij hebben nu op dit moment een nieuw concept gelanceerd. Dat heet Vibe. En Vibe staat eigenlijk voor Vibrant, Inclusive, Balanced en Energized. En wat we daarin hebben gedaan is eigenlijk in het brein van die generatie zijn we gestapt. Om te kijken, oké, waar hebben ze nou echt behoefte aan? Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat ze bij ons blijven in plaats van dat ze naar buiten lopen, naar Albert Heijn en twee frikandelbroodjes kopen voor €2, ik noem maar even wat. En daar komt ook dat stukje personalisatie weer in terug. We merken dat deze generatie heel erg veel behoefte heeft aan eigen inbreng. En dit concept, ja, dat speelt daar 100% op in. Het is een bold concept, een huiskamerconcept, een stoer concept. Je wil daar binnenkomen, je wil er onderdeel van zijn.
Ja.
En
het is natuurlijk mooi als de outcome ook is dat ze zich vitaler in de klas voelen.
Absoluut.
Dat brein gewoon en dat lichaam niet al dat vette hamburgerbroodje moet verwerken. Maar gewoon weer door kan met leren. Dat geldt natuurlijk ook voor de vitaliteit op de werkvloer. Dat als je gewoon een gezonde lunch hebt, dat je daarna ook weer beter presteert op de werkvloer. Waar ik nog steeds tegenaan loop, en dat is misschien helemaal niet jullie business, of tenminste niet jullie klandizie, maar dat nog steeds de vending machines, of het nou in een hotel is of op scholen, in ziekenhuizen, waar je ook komt, ze zitten nog steeds vol met snoep. Ja. Ik zie jullie alle drie heel hard knikken. Jeuken jullie handen niet om daar wat mee te doen?
Ja.
Korte
en we hebben daar ook een oplossing voor. Hè, want we hebben een samenwerking met Just Bites. En Just Bites is Aitor. En er zijn twee jonge kerels die eigenlijk de screening doen van complementaire snackings. Hè, dus waar gaan ze zeggen, oké, dit is Twix. Dat is slecht daarom, daarom, daarom. En de variant die wij aanbieden is artikel B. Ik ken de namen allemaal niet. En die is goed, hè, want die heeft minder suiker, die heeft minder vetten. Hè. Dus er is eigenlijk voor de mensen die snacking heel belangrijk vinden, is er wel een heel goed alternatief. En we bieden dat vandaag aan in België en in Nederland, aan onze klanten. Maar niet in de snackautomaat nog niet, wel als doos die je eigenlijk op de countertop kan zetten in je pantry.
Ja, precies. Dus dan dat je daar dan, als je wat meepakt. Nou, je ziet sowieso bij bedrijven wel steeds meer fruit ook overal staan. Mm. Maar je hebt inmiddels van die vendingmachines met bossen bloemen, met pizzastukken, met weet ik het wat allemaal. Ik denk, ja, dat moet toch ook gewoon een vendingmachine met gewoon fruit kunnen zijn. Of een soepje wat misschien ook koud lekker is. Hè? Een komkommersoep of zo zou toch ook...
Ja, en wat we eigenlijk doen bij onze middelbare schoolsegmenten is dat wij afspraken hebben met onze vending operators waarin 80% van het assortiment gezond moet zijn. Dus op die manier proberen we sowieso al de vendingautomaten gezonder in te kleden.
Ja, precies. Ja. Korte blik op de toekomst. Waar staat Cheerfood over 5 jaar, Stefano?
Ik denk dat we vandaag al de needle aan het moven zijn over duurzaamheid. Wat ik graag zou willen is dat alle contractcateraars in Nederland ons gewoon blijven volgen. Hè? Want dat zien we vandaag. Wij staan vandaag heel ver vooruit. En ik merk vandaag, hè, want lijkt we zeggen, ons assortiment op bepaalde locaties is al 70-80%. Vegan, vegetarian, andere cateraars zeggen dat ze binnen 5 jaar naar 50% willen gaan. Dus blijf ons vooral volgen. En laat ons de leider zijn op vlak van duurzame catering. En doe gewoon wat wij doen.
Ja, precies. En vooral, ja, wil je bedrijf en je lunch en de catering dus verduurzamen, dan zijn jullie degene die daar de innovatieve concepten voor hebben. Heb ik dat goed samengevat? Pieter, of wil je er nog wat aan toevoegen?
Nee, ik denk dat je dat goed samenvat. Kijk, we werken ook samen met de Sustainable Development Goals. Dus toevallig noem je net over 5 jaar, maar dat is 2030. Dus als je kijkt naar al onze doelstellingen op duurzaamheidsgebied, maar ook niet alleen van ons, maar eigenlijk ook van heel veel bedrijven, heel veel organisaties, dan al die doelstellingen die zijn geënt op 2030.
Ja, waar wil jij staan, Shalana?
Cool. Waar ik wil staan is dat wij, inderdaad als Stefano en Pieter net aangeven, maar ik denk dat voor ons ook heel belangrijk is om meer te gaan luisteren naar de klant en naar de opdrachtgever. Waarin je ziet dat andere cateraars vaak toch inkoopgestuurd zijn. Zijn wij chef-driven. Wij geven de passie aan onze chefs en onze managers. En waar wij heel sterk in zijn en nog sterker in willen worden, is dat we meer gaan luisteren naar de opdrachtgevers en gaan zorgen voor partnership. Ja. Dat is het allerbelangrijkste.
Heel goed. Ik dank jullie alle drie heel hartelijk en wens jullie heel veel succes met alle doelstellingen. Tot zover deze Let's Talk Business met Cheerfood.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.